Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. Heere, komt vanmorgen gemeente tot ons, ook met de woorden van zijn heilige wet. Wij luisteren met eerbied en aandacht naar Gods wet en zingen daarna uit dezezelfde Psalm 45 het vierde vers. Psalm 45 vers 4, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Gemeente, wij slaan de Heilige Schrift ook vanmorgen weer op in het profetenboek van Ezechiël en opnieuw in hoofdstuk 16. We lezen Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 14. De eerste 14 versen van Ezechiël 16.
Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg alzo, zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u één van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u, in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel over u uit. En dekte uw naaktheid, ja. Ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere. En gij werd mijne. Daarna wies ik u met water. En ik spoelde uw bloed van u af. En zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk. En ik schoeide u met dassenvellen. En omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad. En deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht. En oorringen aan uw oren. En een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie. En gij waart gans zeer schoon. En waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was volmaakt. Door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan u samen het aangezicht van de Heere zoeken. En wij bidden hem om zijn zegen over de bediening van zijn heilig woord in deze dienst. Wij danken de Heere voor het feit dat onze zuster Noordegraaf, nadat ze in het ziekenhuis heeft gelegen, weer terug is in het verpleeghuis IJsselmonde. En verder danken we de Heere voor het feit dat Eve de Fokkert, die een enkele dagen in het ziekenhuis moest zijn, inmiddels ook weer thuis is. Laat ons samen de Heere zoeken in ons gebed. Laat het Heere toch meer zijn dan een vorm, dan datgene wat we gewend zijn om te doen, waar we elkaar toe opwekken om uw aangezicht te zoeken en ons voor u te verootmoedigen in het gebed. Dat is trouwens nogal wat. Als we tot elkaar zeggen, zoals we dat gewoon zijn met deze woorden of met andere woorden, om Heere uw heilig aangezicht te zoeken. Want uw aangezicht, Heere, dat bent u zelf. En wie en wat u bent de grote en de heilige God, wiens residentie in eerste instantie niet op deze aarde is, maar in de hemel, in hoogheid en verhevenheid, waar u zetelt op de troon van uw rechtvaardige billijkheid en majesteitelijke heiligheid. Daar is uw woonplaats. Daar verkeert u, waar de duizenden engelen het u toeroepen, onophoudelijk, steeds doorgaand, vanuit de eeuwigheid en tot in eeuwigheid, dat u heilig bent. Het driemaal heilig wordt u toegezongen, Heere. En wij kleine nietige mensen, die ook nog zondig zijn en die buiten het paradijs leven, in deze wereld die vol is van zonde en ongerechtigheid, wij zouden zomaar, zonder erbij na te denken, menen dat we uw aangezicht kunnen zoeken en dat we voor u kunnen verschijnen en dat we in het gebed, o Heere, voor uw heilige troon kunnen staan en dat we dan nog kunnen zeggen de dingen die ons op het hart liggen. Ja, het mag wel. U roept ons er zelfs toe op. Het is zelfs een heilig gebod. Zoek mijn aangezicht. Maar Heere, degene die er iets van gaat kennen en die het als een wonder gaat ervaren dat u, o Heere, nog mensenkinderen wilt toelaten tot voor uw aangezicht, zoals David, in wier hart u het ook legde, ja, die gaat ervan stamelen. En voor hem of haar wordt het een wonder. Ja, Heere, ik zoek uw aangezicht, maar Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij, want daar heb ik het naar gemaakt. En zomaar tot u gaan, zomaar achterloos, zonder erbij te denken wie u bent en wie wij zijn. Heere, dat is, ach, dat is heiligschennis. Dat is een verhevenheid die ons niet past. Dat is een aardse en vleeselijke hoogmoed die al reden zou zijn om uw aangezicht voor ons te verbergen. Als we, Heere, dan vanmorgen toch elkaar opwekken en met elkaar toch, o Heere, u aanroepen en bidden of u naar ons horen wilt. Heere, dan is het met het gebed of u met ons niet wilt doen naar onze zonden. Want op deze zondag zijn we weer naar de kerk gekomen en anderen luisteren met ons mee, maar het is wel een wonder. Het is in het geheel niet vanzelfsprekend. Want ook in deze afgelopen week hebt u weer zeer velen uit dit aardse leven weggenomen. Mensen die met ons deze week begonnen zijn en die er misschien in het geheel niet aan gedacht hebben dat in deze week ze weggeroepen zouden worden vanuit dit aardse leven tot uw hoge en heilige troon. En het is ons niet overkomen. U hebt ons en onze kinderen gespaard en uit onze gemeente althans niemand weggenomen. Laat het ons een wonder zijn, Heren. Laat het ons tot aanbidding en verootmoediging leiden. Dat is onze plaats. Als we u ootmoedig danken voor het feit dat de deuren van dit kerkgebouw ook vanmorgen weer open gingen. En dat uw woord nog steeds op de kansen ligt. En dat de dienaar van het woord er mag zijn en de broeders van de kerkenraad en wij allen om ons onder uw woord te schikken. Heere, geef dat we er stil en klein van worden. En dat het ons te meer zal dringen op het gebed, Heere. Schenk thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Laat deze dag een grote in uw koninkrijk. Maar Heere, als het u belieft, toch ook een grote dag in mijn leven mogen zijn. En geef dat we zo hier in de kerk zitten. Zoals we het elke week gewend zijn, of misschien niet gewend zijn, maar vanmorgen wel. U hebt ons geroepen en u geeft het ons. Niet alleen om elkaar in het aangezicht te zien, maar u wilt ons ontmoeten, Heere. O, wilt u dat geven? En wilt u ons vanmorgen leiden in de verborgenheid van uw koninkrijk? Als ons vanmorgen gezegd zal worden wat u tot het volk van Israël, tot de inwoners van Jeruzalem hebt gezegd, waarin u ze, o Heere, herinnerd hebt aan uw leiding in hun volksbestaan, in uw ontferming aan hen hebt gedacht, waarin u herinnerd hebt aan uw grote daden in het verleden en waarin u, o Heere, tegelijkertijd ook zegt dat u niet veranderd bent, maar dat u diezelfde God bent. En Heere, dat geldt nog steeds. En zo mag uw woord nog steeds verkondigd worden, ook in ons midden. Wilt u het dan zegenen? En wilt u erin meekomen? En laat het vanmorgen niet te vergeefs aan ons hart worden gelegd, Heere. En geef dat we daar ook van doordrongen zijn. En dat we zo hier gezeten zijn. Schenk dan uw Heilige Geest, die we ook vanmorgen niet kunnen missen. Want zonder uw Geest, dan kunnen er woorden zijn. Dan kunnen er zelfs ook goede woorden en gepaste en bijbelse woorden zijn. Maar dan zal het niet geestelijk zijn. En wat niet geestelijk is, dat is vleeselijk. En wat vleeselijk is, Heere, dat moet u wegdoen. Dat kan voor u niet bestaan. En daarom bidden we het. Uw Geest, Heere, Wilt u zo tot ons spreken? Tot onze jongeren, de jongens en meisjes die er vanmorgen ook zijn. U hebt tot het volk in beelden gesproken. Zoals u, Heere Jezus, het later deed in gelijkenissen, zo liet u het ook door uw dienstknechten de profeten doen. En zo ook vanmorgen, maar wel met een diepe boodschap. Neem ons dan als het ware in de hand en doe ons verstaan wat u vanmorgen tot ons spreken wilt. Gedenk ons zo in uw trouwe gunst. Wilt u met ons zijn wanneer de dingen in ons leven vol van moeite en zorg zijn? Wanneer we rouw en verdriet hebben? Er zijn er ook in de gemeente, heren, die ook in deze afgelopen periode in aanraking gekomen zijn met groot verdriet wanneer u plotseling of na een ziekbed van ons hebt weggenomen, degenen die we lief hadden, die we toch eigenlijk niet konden missen. Wilt u dan troosten en kracht geven? We denken ook aan onze zuster Kales, die een zwager naar het graf moest brengen. Gedenk haar en haar familie en al degenen van ons, heren, die het telkens weer voelen wanneer de littekens nog trekken en wanneer er verdriet in ons hart is. Gedenk ons en ondersteun en leid ons. En wilt u, heren, zelf, met uzelf, de lege plaatsen opvullen. We kunnen ook een ander soort rouw hebben wanneer op een andere wijze we alleen zijn komen te staan. En wanneer we terugzien op ons leven en we moeten zeggen, ach, ik had gedacht dat het anders zou gaan. Maar mijn leven is op deze wijze geleid en ik kom er ook niet zonder schuld uit, ach Heere, wie wel. Wilt u zich dan ontfermen? En wilt u tonen, Heere, dat u een God bent die voor onze ziel, maar ook voor ons leven, voor ons dagelijks leven zorgen wilt? En betoon dat dan ook in uw trouwe gunst, vanuit uw woord, door uw genade. We danken u, heren, dat Martine van Wingerden weer in de kerk is. Een week geleden moest ze plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen. U hebt het alles nog goed gemaakt en hoewel er in de toekomst wellicht nog een behandeling moet plaatsvinden, wilt u met haar zijn en haar gedenken en haar dank aannemen en laat die dank er ook mogen zijn. We bidden u voor onze zuster Huizen die in de afgelopen week een behandeling moest ondergaan, waardoor ze vanmorgen en vandaag niet in de kerk kan zijn. Wilt u haar herstellen, krachten geven en met haar en haar gezin ook zijn. Dan bidden we ook voor Eef, die nadat hij een knieblessure opliep, in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor een behandeling. Wilt u ook met hem zijn en degene die tot zijn gezin horen. U spreekt door al deze dingen in ons leven. Geef dat we het maar begrijpen en ter harte nemen. En dat we al deze dingen bij u, Heere, brengen. Ook wanneer we nog jong zijn. We danken u voor het feit dat zuster Noordengraaf weer ontslagen mocht worden uit het ziekenhuis. Nu weer in het verpleeghuis is. Heere, u weet haar zwakheid. U weet ook haar uitzien. In veel opzichten gedenk ook haar. Ons leven kan dikwijls zo moeilijk zijn. Maar daar weet u van, Heere, wijst u ons de weg en mogen we achter u aangaan. Gedenk ons allen zo, in moeite en zorg, in zegeningen en voorrechten. Want Heere, nadat we in deze afgelopen week onze dankdag ontvingen, waarin uw woord aan ons hart is gelegd, dan is elke zondag opnieuw een biddag en een dankdag, ja elke dag. Leer ons zo, o Heere, dicht bij u te leven, door uw genade. En gedenk ons ook deze dag, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 68. Psalm 68, het zesde en het zevende vers. Het zesde en het zevende vers van Psalm 68... De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Ze vloden voor uw ogen. 6 en 7 van Psalm 68. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En zoals gebruikelijk straks na de preek, de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, vorige week hebben we geluisterd naar de inhoud van het zesde vers uit Ezechiël 16. Wij luisteren opnieuw naar dat zesde vers en ook naar het vervolg. Ik lees met u de versen 6, 7 en 8 uit Ezechiël 16. Waar de Heere door de dienst van zijn dienstknecht Ezechiël tot de inwoners van Jeruzalem laat zeggen: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas van het veld gemaakt. En ge zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden, uw haar is gewassen. Doch gij was naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En ziet, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit. En dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u. En kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Tot zover. Geliefde gemeente, hij was maar een arme, berooide student van zo ongeveer 25 jaar. De zoon van een failliet gegane zeepfabrikant uit Amsterdam. Maar bij het sterfbed van zijn vader had hij een gelofte moeten doen. En hij had het gedaan. Een dubbele gelofte. Dat hij doctor in de godgeleerdheid zou worden. En dienaar van het evangelie. En sindsdien brandde er een vuur in zijn hart. En nu is hij bezig om zich voor te bereiden op zijn promotie. Het onderwerp van zijn proefschrift zal Psalm 45 zijn. De psalm waarvan we zojuist een aantal coupletten gezongen hebben. Maar de professoren in de universiteit, die werken hem tegen. En nu was er sindsdien nog iets in zijn leven gekomen. Hij had vriendschap met een meisje. Haar naam was Catharine Engelbert. Maar het was wel jammer dat haar familie erop tegen was. Niet alleen dat hij, Frits Kolbrugge, 5 jaar ouder was dan zij, maar ook omdat ze vonden dat hij geen partij voor haar was, deze Catharine, uit de deftige stand voortgekomen. Op een dag was deze Catharine op bezoek bij haar oma. Vertel me eens, Catharine, wat doet die vriend van jou eigenlijk? Die bereidt zich op zijn proefschrift voor, over Psalm 45. Hoe legt hij die psalm dan uit? Met het oog op Christus en zijn bruid. Maar dat willen de professoren niet accepteren. Ze willen hem afwijzen. Wat denk je? Zal die er toch doorkomen? Jawel. Hij zal er doorkomen. Met Gods hulp. Waarop haar grootmoeder zei: welnu, als hij als dokter terugkomt, dan mag je hem geluk wensen. En dan mag je hem in mijn naam zeggen dat jullie mogen trouwen. Want als hij Christus en zijn bruid zo verdedigt en zich voor deze Christus niet schaamt, dan schaam ik me ook niet voor hem. En zo is het gebeurd. 2 maanden na zijn promotie is Frits met zijn Catharine getrouwd. In juni 1829. Gemeente Kolbrugge heeft het bij het rechte eind gehad. Toen hij Psalm 45 uitlegde met het oog op Christus en zijn bruid. We komen dat beeld in de Bijbel immers nogal eens tegen. Waarin de Heere zich vergelijkt met de man van zijn vrouw, het volk Israël. Met de bruidegom van zijn bruid. We hebben erover gezongen in Psalm 45. Maar ook in Ezechiël 16. Het gedeelte waar we vanmorgen opnieuw naar luisteren, wordt datzelfde beeld ons voorgehouden. Want het is hier opnieuw God, de heilige God, die hier zijn volk aanspreekt. Hij, de man die dat volk tot zijn vrouw genomen heeft. En in Nieuw Testamentisch licht mogen we Ezechiël 16 lezen met het oog op Christus en zijn gemeente. Is het immers de apostel Paulus niet die in de gemeente, die in zijn brief aan de gemeente van Efeze zegt, wanneer hij spreekt over de verhouding van man en vrouw in het huwelijk, dat hij zegt, deze verborgenheid der godzaligheid is groot, ziende op Christus en de gemeente. Gemeente, deze sleutel willen we ook vanmorgen opnieuw hanteren. En zo kunnen we bij wijze van spreken het huis van Ezechiël 16 openen en de deur open krijgen, zodat we ingang ontvangen in datgene wat in Ezechiël 16 ons getoond en gezegd wordt. Over Christus en zijn bruid. Maar daar moet ik er wel wat bij zeggen. Want in eerste instantie heeft ook dit visioen van de profeet Ezechiël natuurlijk betrekking op Israël van zijn dagen. Op de mensen van Jeruzalem die zich van de Heere afkeerden, ondanks het feit dat de Heere hen getrouwd had. En daarom, gemeente, luisteren we naar Ezechiël 16, de versen 6 en volgende, langs 2 wegen. Wanneer we boven de preek van vanmorgen zetten de ontferming van de Heere over zijn volk, dan proberen we eerst te zoeken naar, moeilijk woord even, maar ik zal het wel uitleggen. Dan proberen we allereerst te luisteren en te zoeken naar de heilshistorische betekenis. En dat betekent wat het voor Israël van toen te zeggen had. En vervolgens naar de heilsordelijke betekenis. En dan trekken we de lijn door naar u en naar mij, althans naar het volk van God. Heden ten dagen. Dus de ontferming van de Heere over zijn volk. Allereerst wat dat zegt over het Israël van toen. En nu, ten tweede, over het volk van God. Nu en natuurlijk ook toen. Vorige week hebben we dus, en ik zei het al, ook al geluisterd naar de betekenis van dit 6e vers. En het staat, gemeente, allemaal in het verband van wat we in het 2e vers van Ezechiël 16 lezen, als de profeet de opdracht krijgt: mensenkind, maak aan Jeruzalem haar gruwelen bekend. Dat moet Ezechiël doen. De zonde en de afkerigheid van het volk. Dat volk dat zo aanstonds in ballingschap gevoerd zal worden, omdat het niet hoort naar de Heere en omdat het niet luistert naar de stem van de profeten die haar oproepen tot bekering en boetvaardigheid, telkens en telkens weer. Maar voordat de Heere de gruwelijkheid van het volk gaat tonen, en dat komt diep en aangrijpend aan de orde in Ezechiël 16, gaat de Heere eerst de achtergrond daarvan schetsen. Namelijk, wie nu de Heere is tegen wie ze gezondigd hebben. En dat het de Heere is die aan dat volk zoveel goed gedaan heeft. De Heere die dat volk zijn liefde en zijn ontferming getoond heeft. Hij een goeddoend en een ontfermend God. Want dat volk van Jeruzalem moet het goed beseffen. Ze zondigen niet vrijblijvend. Maar de Heer heeft met hen zijn verbond opgericht. En de Heer is met hen bij wijze van spreken in een huwelijk getreden. De Heer heeft recht op dat volk. Hij legt een claim op haar. En dat volk heeft verplichtingen ten aanzien van de Heer om liefde, wederliefde te betonen. En nu zegt de Heer door de dienst van Ezechiël tot dat volk: ik zal je het eens laten horen, volk van Juda, mijn bruid, die ik gehuwd heb, wie ik voor u ben en wie ik voor u in het verleden geweest ben, telkens en telkens weer. Want is het niet zo? Aan het begin van uw volksbestaan, wel, daar stond ik. Als ik er niet geweest was, dan had u er ook niet geweest. En in de voortgang van uw volksbestaan was ik er niet telkens weer. En tot op heden toe ben ik niet degene die voor u zorgt. En zo hebben we het gehoord vorige week. Dat het volk zich niet kan beroemen op zijn afstamming. En dat het volk niet kan roemen in zichzelf. Want het was een afgekeurd volk. Het lag hulpeloos, reddeloos en hopeloos. Als een vondeling in zijn geboortebloed. Neergegooid in het vlakke van het veld. En als daar de heilige God niet langsgekomen was en had stilgestaan bij dat volk en met ontferming zich had neergebogen over dat volk en tot dat volk niet had geroepen: leef, ja, leef, dan was het hopeloos, reddeloos omgekomen. En zo herinnert de Heere dat volk aan zijn oorsprong, dat het de Heere was aan wie het volk zijn bestaan en zijn ontstaan te danken had. En wanneer de Heere door de dienst van de profeet al deze beelden schetst, wel, dan wijst hij, en we hebben het vorige week gehoord, dan wijst hij op het feit dat hij Abraham ooit heeft opgezocht, daar in Ur der Chaldeeën. Abraham was ook maar een afgodendienaar. De Heere zegt: ook in je oorsprong, volk van Israël, lag je daar in je walgelijkheid. En het is dat ik het tot je gezegd heb: leef, ja, leef. Daarom, zo komt het dat ik met u een verbond heb gesloten. Wel, dat was in Abraham. Abraham die naar het land der belofte is gegaan. Abraham die de belofte had ontvangen om tot een groot volk te worden. En heeft de Heere dat volk daarna aan zijn lot overgelaten? Heeft hij ze soms één keer beweldadigd en moesten ze toen maar zien hoe ze verder zouden gaan? Nee, de Heere heeft dat volk met trouw en met goedheid omringd. En daar wijst de inhoud van vers 7 op. Dat kleine kind dat door de Heere in de woestijn is gevonden, maar dat is door hem beweldadigd en het is voorspoedig opgegroeid. Het wordt een kind. Het wordt een jonge vrouw. Het ontwikkelt zich lichamelijk en in alle opzichten. Het wordt een sierlijke jonge vrouw. Waar wijst het op? Wel, dat dat volk dat uit Abraham gesproten is, groot en sterk geworden is. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob met zijn 12 zonen. Maar als ze naar Egypte trekken, dan bestaan ze al uit 70. En 400 jaar later, als de Heere ze uit Egypte redt, dan zijn het er al vele duizenden. Wel, daar wijst de Heere op aan het begin van vers 7. Ik heb u tot 10.000, ja, als het gewas van het veld gemaakt, er zat groei in het volk, op was. En zo is het geworden, en er staat eigenlijk in het Grieks, in het Hebreeuws: u bent geworden tot een sierlijkheid der sierlijkheden. Ik heb me in u verlustigd. En dan lezen we iets merkwaardigs. Aan het slot van vers 7. Doch, gij was naakt en bloot. Wat er van dat volk te zeggen valt: er is dus niet alleen opwas en voorspoed, maar er was ook tegenspoed. Naakt en bloot, dat betekent beroofd van het meest nodige. U beschikte nog niet eens over de meest noodzakelijke middelen om in uw bestaan te voorzien. Kleding en voedsel. U had het niet. Wat bedoelt de Heere daarmee? Jongelui, wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, hij wijst dan op de ellendige toestand van het volk in Egypte. Werd dat volk daar niet onderdrukt en uitgemergeld? Waren ze daar geen voorwerp van onderdrukking? En waren daar niet de slavendrijvers die achter ze aan zaten? En dreigde daar niet dat volk te vergaan in Egypte? Maar dat liet de Heere niet toe. Want zoals de Heere ooit Abraham had opgezocht in Ur der Chaldeeën, zo zoekt hij dat volk opnieuw op. Gemeente, let op. Aan het begin van vers 8, daar lezen we precies dezelfde woorden als die u leest aan het begin van vers 6. Zoals de Heere ooit Abraham had opgezocht, dat kind dat daar lag in het vlakke van het veld. En dan zegt de Heere, als ik aan u voorbij ging. Zo leest u het opnieuw in vers 8. Want daar is dat volk in Egypte opnieuw in een erbarmelijke situatie. Als er niemand komt om het volk te redden, het zal in zijn druk vergaan. En dan staat er opnieuw. Als ik aan u voorbij ging. En dan staat er opnieuw. Ik zag u en zie. En dan staat er zelfs. Het was de tijd der minne. Dan gaat de Heere zich over dat volk ontfermen. De kanttekeningen op de Statenvertaling zeggen daarbij, de Heere spreekt hier menselijkerwijs van het geestelijke huwelijk dat hij uit genade en liefde is aangegaan met het Joodse volk, als hij het van alle andere volken der aarde heeft afgezonderd en zijn verbond der genade opricht. De Heere gaat zich aan dat volk krachtig openbaren en hij gaat wonderen doen. Hij gaat het uit Egypte uitvoeren. Hij gaat het door de woestijn, zelfs door de zee heen leiden. Hij gaat ervoor zorgen dat het manna en water ontvangt. En daar aan de Sinaï, daar gaat de Heere zijn heilige wet aan dat volk geven. En daar gaat de Heere de dienst der verzoening schenken. De Heere gaat dat volk nou alles geven wat het nodig heeft. Door zijn eenzijdige liefde en ontferming. Nee, dat heeft het volk niet aan zichzelf te danken. Maar het ontvangt het van de Heere. En als we dan verder lezen, maar we zullen dat vanmorgen niet in alle uitvoerigheid doen. We lezen in de versen 10 en volgende. Wel, dan blijkt dat dat volk van alles en nog wat krijgt. Allerlei voorrechten en zegeningen. Dan kiest de Heere het beeld van een bruid die hij gaat opschikken en die hij een heerlijk, een prachtig gewaad geeft en oorsieraad en hij gaat het met linnen en zijde bekleden en dan ontvangt het van alles en nog wat. Het wijst erop dat de Heere voor dat volk zorgt. Onze kanttekeningen zeggen, door al deze gelijkenissen van lichamelijke sieraad en schoonheid en voorspoed wordt afgebeeld de overvloed van geestelijke gaven waarmee God het volk van Israël boven alle naties verheven had. Als daar is het geven van de wet, de gave van de profetie, het priesterdom, de zuivere godsdienst, de wonderen, de hoop op het toekomende leven enzovoort. En dan zegt de Heere tot het volk, weet je het nog? Dat ik je gered heb in je walgelijkheid, daar je dreigde te vergaan? Heb ik niet tot je gezegd, leef ja, leef? Heb ik niet mijn verbond met je gesloten? Heb ik niet alles aan je gegeven wat je nodig hebt? Ben ik niet je bruidegom geworden? En ben jij niet mijn sierlijke bruid geworden? En je heerlijkheid, je sierlijkheid, is het niet de heerlijkheid die ik aan je gegeven heb? Gemeente, leest u in dat verband vers 14 eens. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere. Ziet u, zo schrijft de Heere als het ware zijn liefdesbrief aan zijn bruid. O, die bruid die nu is afgevallen van de Heere en die de afgoden dient. Maar de Heere zegt, Maar wat heb ik niet aan u gegeven? Uw sierlijkheid, het was door mijn heerlijkheid die ik aan u gegeven heb. Het is alles door mij. Ziet u, gemeente, dat was en is nog de boodschap aan het Israël van toen. En ik durf te zeggen, ook aan het Israël van nu. En daar gaan we nou vanmorgen niet op door. Enige tijd geleden hebben we daarbij stilgestaan. De boodschap van Gods woord voor het Israël van nu. Maar dat is een boodschap voor Israël. Dat alles heeft de Heere gedaan. In het volksbestaan van Israël. Wat ze was, wat ze is. Het is door de ontferming van de Heere. Niet door haar, maar door de Heere zelf. Dat is in het kort iets over de heilshistorische betekenis van dit woord uit Ezechiël 16. Maar nu, gemeente, nu trekken we de lijn verder. En nu is het die andere lijn die ik u al aangaf. De lijn naar de liefde van de Heere tot zijn volk nu. En de lijn naar de leiding in het leven van zijn kinderen. Opnieuw wijs ik u op wat onze kanttekeningen op dit punt zeggen. Juist hier bij Ezechiël 16 geven ze een hele heldere verklaring. Zo schrijven ze bijvoorbeeld bij vers 9. Hierdoor verstaan we de weldaad van de vergeving der zonden. Vloeiende uit het genadeverbond. En versta dit ook van de wedergeboorte en de heiligmaking ten opzichte van de kinderen der belofte en de uitverkorenen die onder dit volk waren. Hier in Ezechiël 16, gemeente, komen we de voorrechten en de weldaden van de Heere tegen die hij schenkt in het leven van zijn kinderen. En wanneer ik daar in het vervolg van de preek van vanmorgen het een en ander over zeggen wil, dan ben ik me wel bewust van een gevaar. Namelijk dat ik vanmorgen mijn uitgangspunt zou nemen in allerlei geestelijke ervaringen van degenen die door de Heere zijn opgezocht en die zijn genadeweldaden hebben ontvangen. Nou, dat kan heel kostelijk en dat kan heel dierbaar zijn om met elkaar eens te zien welke ervaringen en welke bevindingen er voorkomen in het leven van de Heere. Maar dan zou ik mijn uitgangspunt nemen in wat Gods kinderen ervaren. Maar wanneer ik mijn tekst goed lees, dan zijn die kinderen van God niet het onderwerp van datgene wat de Heere hier in Ezechiël 16 zegt. Maar dan lees ik steeds, ik zeide tot u, leef. Ik heb u tot 10.000 gemaakt. Toen ik nu bij u voorbij ging, ik zwoer u, ik kwam met u in een verbond. Waar de Heere zijn volk en kinderen hier aan herinnert, gemeente, dat is wie hij is. En wat hij doet. En wat hij betekent in hun leven. En welke weg hij gaat. En welke zegeningen hij verleent. En welke trouw hij bewijst. De bekende dominee Hofman, vroeger van de Plantagekerk in Schiedam, die zei eens heel terecht dat het de taak van een predikant is niet in de eerste plaats wat er zich bevindt in het hart van Gods kinderen. Maar hij zei, heel terecht, ik ben geroepen, gemeente, om u te verklaren wat er is in het hart van God. En hij vervolgde toen, en hij mocht dat zeggen. Hij zei, ik heb in het middelaarshart van Christus gezien. Daar heb ik een blik in mogen slaan. Want daar spreekt Gods woord over. Wat er zich bevindt in het hart van Christus. in het hart van hem die gekomen is als de zaligmaker van zondaren. De innerlijke ontfermingen en bewegingen die er zich bevinden in het hart van hem die de bruidegom van zijn bruid is. En daarin heb ik mogen inblikken. En dat mag ik u verkondigen, gemeente. En dat is het wat tot troost is voor Gods kinderen. En dat is het wat tot aansporing is voor degenen die zich daar niet bij durven rekenen. En daar mag ik u jaloers op maken. Gemeente, mag ik het u vanmorgen ook zeggen. Ik heb geen andere roeping dan het hart van de heilige God te verklaren. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En hij is het die hier in Ezechiël 16 aan het woord is. Hij is het die het zegt tot zijn kinderen. Jawel, hij is het die het hier zegt tot zijn bruid. Tot zijn bruid die allerlei dwaalwegen gaat. Hij zegt, en nu ga ik mijn hart verklaren. Opdat ik uw hart zal raken. Ik ga eens vertellen wat er in mijn hart is. En wat er uit mijn hart is uitgevloeid tot u. En wat mijn hart in de overstorting van mijn liefdevolle hart in uw leven is gebeurd. Want ik heb het gezegd. Leef, ja leef. Toen u daar in uw walgelijkheid lag. En ik ben bij u voorbij gegaan. Nee, niet voorbij gegaan. Ik stond bij u stil en ik zag u. Ik zag u met ontferming en ik heb mij over u neergebogen. En ik heb u tot me genomen. Ik heb u aan mijn hart gedrukt. Ik heb u, die dood was door de zonden en de misdaden, levend gemaakt. En wanneer Gods kinderen daar iets van gaan verstaan, dan klinkt er in hun hart iets van de echo. Hoort wat mij God deed ondervinden. Dan ligt de nadruk niet op mij, op mijn ervaring, maar dan vloeit het samen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Kent u het? Of misschien moet ik zeggen, herkent u het uit uw eigen leven? Of misschien wel uit het leven van iemand die heel dicht bij u staat of stond. Uw moeder. Waar u met jaloersheid aan terugdenkt. Uit wier mond het kwam. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan gaat het niet om wat ik ervaar. Maar dan gaat het om wie God is. En zo, geliefde gemeente, zo herinnert de Heer, zo herinnert Christus zelf zijn volk en kinderen aan wat hij gedaan heeft. Aan wat hij betekende en aan wat hij betekent. En nu kan ik het vanmorgen maar aanstippen. Want het veld dat vanmorgen voor ons ligt, het is breed en het is wijd. En het is aangrijpend en het is rijk en het is hoog en het is diep. Vorige week hebben we een ogenblik stilgestaan bij dat wondere woord. Leef, ja leef. Ik begon vanmorgen met iets te zeggen over Kolbrugge. Wel, als Kolbrugge over dit woord in Ezechiël 16 spreekt, en dan heeft hij het over het zesde vers, dat uur van de wedergeboorte, dan zegt hij, dat is het uur van de eeuwige liefde Gods. Als God drie-enig zich gaat ontfermen over een dode zondaar, dat is dat werk van de drie-enige God, het werk van God de Vader. Als hij zo'n verloren zondaar aan Christus gaat geven. Als hij haar gaat inlijven in Christus. Haar gaat zetten in Christus. Hij neemt haar als een uitverkorene op in het verbond van zijn genade. En hij zegt tot haar, leef, gij zult leven. Gij zult leven, ge zult niet sterven. En Christus, de tweede persoon, hij ontrukt haar aan de macht van de duivel en van de dood. Hij neemt het stenen hart uit haar weg en hij geeft haar een vlezen hart. Hij stelt haar in vreugde en in vrede tot eer van zijn heilige naam. En de Heilige Geest? Wel, hij schenkt in haar het geloof. En door dat geloof verenigt hij haar met Christus. Hij noemt haar de bruid van Christus. Hij begroet haar als de dochter van de koning en stelt haar in zijn heerlijkheid. Het is dat werk van de heilige God waarover de apostel Paulus spreekt. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat werk van de wedergeboorte, geliefden, dat is een machtig werk. Onze Dordtse leerregels zeggen, dat is een werk waarvan de kracht groter is dan van de schepping van de wereld. En dan van de opstanding uit de doden. Als de heilige God een dode zondaar gaat levend maken, haar gaat begiftigen met het leven dat in Christus is. Het is een machtig en een heerlijk wonder. Tegelijkertijd is het een noodzakelijk, een onmisbaar wonder in het leven van ieder van ons. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd tot Nicodemus? Voorwaar. Voorwaar, Nicodemus, indien ge niet wordt wedergeboren, indien ge niet wordt geboren uit water en geest, ge kunt het koninkrijk van God niet ingaan. En tegelijkertijd, en uit de reacties gemeente, een aantal reacties uit de gemeente, na de preek van zondagmorgen, dan kan het zijn, en zo heb ik het ook gehoord, dat de mens kan zeggen, maar hoe weet ik het nou? Hoe weet ik het nou? Dat dat grote, dat machtige, dat onmisbare werk van de wedergeboorte, van de levendmaking, in mijn leven een plaats ontvangen heeft. Hoe zal ik het nou weten dat ik wederom geboren ben? Wel, weet u, daar gaat Ezechiël 16. Het vervolg na het zesde vers nu antwoord opgeven. Hoe zal ik het weten? Wel, geliefden, door het werk van de Heere, dat hij niet alleen begint in het leven van de mens, maar dat hij ook voortzet. Want neem nu dat beeld van dat kind. Dat kind dat verloren dreigde te gaan, maar dat niet verloren gaat vanwege de goddelijke ontfermingen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan geeft de Heere leven aan dat kind, geestelijk leven. Maar wat gebeurt er verder? Wel, dan spreken de versen 7 en 8 over twee dingen. En hier heeft een mens zich aan te toetsen als hij antwoord zoekt op de vraag, maar geldt dat nu ook mij? Ben ik nou ook wedergeboren? Wel, allereerst dit. Dat kleine kind, dat gaat zich ontwikkelen. Dat blijft geen kind. Dat staat duidelijk in vers 7, met de beelden die daarbij horen. Dat groeit naar de volwassenheid. Dat krijgt ook de kenmerken van de volwassenheid. Gemeente, datgene wat leeft, dat staat toch niet stil. Maar dat ontwikkelt zich, dat groeit en dat rijpt. Dat gaat maar één kant op. Dat groeit naar de volwassenheid, dat is het eerste. En de tweede, en daar ligt vooral de nadruk op, hier in Ezechiël 16. De Heere volstaat niet met zich één keer aan dat kind, aan zijn bruid te openbaren. Maar we lezen in vers 8 opnieuw dat de Heere zich opnieuw gaat openbaren. De Heere gaat dat werk dat hij begonnen is bevestigen. Wel, daar spreken de versen 8 en volgende over. Want ik wees u er al op. Aan het begin van vers 8 lezen we opnieuw. Als ik aan u voorbij ging, u zegt, maar dan lijkt het wel alsof er helemaal niks gebeurd is. Gaat de Heere nou opnieuw spreken, leef ja leef? Gaat de Heere nou opnieuw leven schenken? Nee, dat niet. Hij hoeft niet opnieuw tot leven te wekken, want dat kind, dat is al tot leven gewekt. Dat heeft hij al gedaan. Maar gemeente, de Heere gaat nu hij opnieuw tot dat kind, en inmiddels is het een volwassen, een rijpe vrouw geworden, de Heere gaat dat eerste werk bevestigen, want hij laat niet varen wat zijn hand begint. Maar nu nog iets. Want let nu eens op de omstandigheden waarin die jonge vrouw zich bevindt. Als de Heere opnieuw komt en de Heere opnieuw voorbij gaat en zich opnieuw ontfermt. En dan wijs ik u op het slot van vers 7. Gij waart naakt en bloot. Dat kind dat is in grote nood gekomen. Hoezo? Wel geliefden, laat ik het vanmorgen zo zeggen. Daar brengt de Heere zelf zijn kinderen in grote nood. In zielennood. Met welk doel? Wel dat ze zich tot de Heere zouden wenden. Dat ze vast zouden lopen. Dat ze de Heere opnieuw nodig zouden hebben. Dat ze hem nodig krijgen. En dan ga ik met u ter illustratie even terug naar het beeld dat ik zojuist noemde. Was dat ook niet met Israël in Egypte? En zoveel keren in het volksbestaan van Israël? De Heere bracht ze in de engte, opdat ze zich tot hem zouden wenden. De Heere liet ze daar in Egypte vastlopen. Dat was het wijze beleid van de Heere, want anders was Israël niet tot de Heere gaan roepen. We lezen daar van Israël in Egypte dat het ging roepen tot de Heere. Dat het tot hem ging kermen. Dat het hem nodig had. Dat het buiten de Heere niet kon. Wel, zegt de Heere. En dan ben je op je plaats. Want dan heb je mij nodig. Zo werkt de Heere nog in het leven van zijn kinderen. Dat is zijn wijze beleid. Hij gaat ze in de diepte brengen. Als de Heere mij wat wil gaan leren. Wel, dan doet hij mij eerst zien dat ik een dwaas mens ben. En als de Heere mij het licht van zijn aangezicht wil laten zien, dan zet de Heere mij eerst in de duisternis. En als de Heere mij zijn genade wil gaan schenken en de blijken van zijn genade, dan doet hij me erkennen dat ik een zondig en een schuldig en een verloren mens ben. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Heel anders dan ik het zou denken. Ik, Gods kinderen, die willen graag naar boven. Die willen toenemen. Maar de Heere zegt, maar mijn weg is dat ik je eerst naar beneden breng. In het dal van de verootmoediging. Oh, daar moet je wel eens met een harde hand in gebracht worden. En dat kan ook door allerlei omstandigheden in het leven. De Heere weet een mens wel in de diepte, in de laagte te brengen. En doet de Heere dat dan om zich van zo'n mens af te maken, om zich af te keren? Nee, juist niet. Hij doet het uit liefde. Hij neemt me alles af waar ik op zou steunen. Zo was het toch ook met Israël? Was het zo bijvoorbeeld ook niet met de apostel Paulus? Als de Heere hem op enig moment een doorn in zijn vlees drukt, dan gaat de apostel ook roepen. En dan zegt de Heere, neemt hem toch weg. Maar de Heere gaat het gebruiken om hem er wat bij te leren. De Heere zegt, nee Paulus, ik neem die doorn niet weg, maar ik wil je leren dat mijn kracht in jouw zwakheid volbracht wordt. Wel, zo doet de Heere het ook hier in Ezechiël 16. Zo doet de Heere het in het leven van zijn kinderen. Dominee Ralf Erskine zegt in een preek over juist deze tekst, hij zegt het zo heel treffend, en daar is het nou precies mee aangegeven. Hij zegt, de tijd van uw nood, dat is de tijd van zijn genade. De tijd van uw kermen, dat is de tijd van zijn minne, van zijn liefde. De tijd van uw ellende, dat is de tijd van zijn ontferming. Mijn slechtste tijd, zou ik denken. Dan zegt de Heere, en dat is mijn allerbeste tijd. Want nu kom ik. Nu je niks hebt overgehouden. Nu je mij nodig hebt. Nu kom ik. Nu is het mijn tijd. Daar herinnert de Heere zijn volk hier aan. De Heere zegt, weet je het nog? Weet je het nog? Toen u geen hulp of uitkomst bleek, wanneer uw geest in u bezweek en u overstelpt was door ellend, toen heb ik, o mijn volk, uw pad gekend. De Heere zegt, weet je het nog? Weet je het nog? Toen die slavendrijver achter je zat, toen je dreigde om te komen, toen je het niet meer wist hoe? Wel, toen heb ik je toch opgezocht. En toen, ach, toen is het een onvergetelijk uur geworden. Toen heb ik mijn liefde aan je verklaard. Toen heb ik getoond dat de tijd van jouw ellende en nood de tijd van mijn liefde was. En zo spreekt Ezechiël 16 over een ogenblik in het leven van Gods kinderen dat ze nooit meer zullen vergeten. Ezechiël mag zeggen namens de Heere, ik breide mijn vleugel over u uit. Geliefden, dat is het beeld van de bruidegom die op de dag van de bruiloft zijn kleed, een deel van zijn kleed, over zijn bruidegom heen slaat. Ten teken dat zij vanaf nu altijd bij hem zal behoren. Zo zegt de Heere het bij tijden in het leven van zijn kinderen. U bent de mijne en ik ben de uwe. Vanaf nu, ach, je hoeft er nooit meer aan te twijfelen. Vanaf nu behoor je mij toe. Zo zei bijvoorbeeld Rut het tot Boas. Breid nu uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen dat ze zeggen, Heere, ontferm u over mij. Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dan wil de Heere het zeggen. Dan wil hij het zeggen. Gij zijt de mijne en ik ben de uwe. Ik breid mijn vleugel over u uit. En tegelijkertijd wijst dat beeld nog op iets anders. Ik breid mijn vleugels over u uit. Geliefden, dat wijst ons op de vleugels van de cherubs in het heilige der heiligen. De cherubs die boven het verzoendeksel waakten over de heiligheid van de Heere. Die engelengestalten met hun wijd uitgebreide vleugels, die eenmaal per jaar getuigen ervan waren dat de hoge priester in het heiligdom binnenkwam en het bloed van het offerdier sprengde op het verzoendeksel. Als hier de Heere zegt, ik breide mijn vleugels over u uit, geliefde, dan wijst dat op het bloed der verzoening. De Heere zegt, en zo alleen wil ik, en zo alleen kan ik bij u wonen. U, die een verdorven, een walgelijk mensenkind bent. Maar zo neem ik u tot mij. Want ik verzoen uw zonden. Ik spreek van genade en ontferming. De schuld van mijn volk heb ik uit mijn boek gedaan. Ook zie ik geen van hun zonden aan. Wel, geliefden, daar wijst ook het vervolg van onze tekst op. In vers 9, als daar staat, daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed af en ik zalfde u met olie. Wijst het niet op de verzoening van de zonde? Onze kanttekeningen spreken erover. Hierdoor verstaan we de weldaad van de vergeving der zonden, vloeiende uit het genadeverbond. Het wijst op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Op de enige gerechtigheid waardoor Gods kinderen voor de heilige God kunnen bestaan. Als hij zijn vleugels over hen uitbreidt. Als hij ze wast. Als hij ze reinigt. En dan staat er nog bij, als hij ze zalft. Zalft met de olie. Dan geeft hij deel aan zijn heilige geest. De zalf van zijn geest. De zalf die op hem was. De zalf van de hoge priester. Die nu ook op hen komt. De geest van God. Waarin hij ze zalft. Zodat ze in de verbintenis met de Heilige Geest. één zijn met hem. En dat, geliefden, dat is hier de openbaring van de Heere aan zijn volk. En de Heere schenkt het in een weg waarin hij ze in de nood brengt. En zo betuigt de Heere hier door middel van Ezechiël en in het woord van het 16e hoofdstuk dat hij zich over haar ontfermt. En dat, geliefden, is het de tijd der minne. Dat is de tijd dat de Heere mijn ziel liefelijk omhelst. Zo werkt de Heere. Zo schenkt hij liefde. Zo schenkt hij geloof. Zo schenkt hij alles wat mij ontbreekt. Zo geeft hij deel aan zichzelf. De Heere zegt hier: ik kwam met u in een verbond. En dan moeten we bedenken dat dat verbond van God twee delen bevat. Want als de Heere zich hier meedeelt, als hij zijn verbond met dat volk opricht, wel, dan schenkt hij door zijn geest ook de gewilligheid in het hart van Gods kinderen om dat verbond van God in te willigen. Hij nodigt en lokt zijn kerk, zodat ze zich laten zaligen. Wat doet een zondaar dan van zijn kant? Hij neemt de Heere aan tot zijn God. Hij geeft zich aan hem over ten eigendom. Met een gewillige toestemming. Dan zegt niet alleen de Heere: gij zijt de mijne. Maar dan in verwondering en in een stamelende aanbidding mag Gods kind het ook zeggen: mag ik de uwe zijn? Ja, ik mag de uwe zijn. En dan stroomt het hart van God uit in het hart van zijn kinderen. En dan mogen ze hem zien, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. En in de oefening van dat geloof ontvangen ze troost en vrede. En is het waar, dan zegt de Heere van zijn kant: ik zwoer u, ik zweer het, op grond van de vastheid van mijn woord. En dan mag het in mijn leven waar zijn. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, geliefde gemeente. En dan ligt de zaligheid van mijn ziel, de zaligheid van mijn leven zo vast. Wel, dan mag ik het een ogenblik weten, dat ik niet meer verloren kan gaan. Het zal zijn, zegt de Heere, als de wateren van Noach, zoals ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Zo vast is mijn verbond. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen tot in eeuwigheid, zegt de Heere, uw ontfermer. En zo is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En hiermee is Ezechiël 16 nog niet uitgeput. We gaan nu afsluiten. Maar uitgeput is het niet, want in de versen 10 tot en met 14 wijst de Heere erop dat hij niet alleen de weldaad van de rechtvaardigmaking geeft, namelijk wanneer hij mijn schuld verzoent, maar dat hij ook in de gaven en de giften waarmee hij zijn bruid beweldadigt, ook de grote gaven van de heiligmaking geeft. De kostelijke gaven en voorrechten die hij aan zijn bruid geven gaat. Geliefde gemeente, de Heere gaat zijn bruid ook versieren. Hij gaat met haar pronken, want hij ziet in haar het beeld van zichzelf. Opdat ze leven zou in een leven van heiligmaking en van toewijding aan hem. Zodat de heilige God het zeggen kan: dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Als we vanmiddag, als de Heer het geeft, vanuit de catechismus over deze dingen verder zullen nadenken, dan zal het een illustratie zijn bij de versen 10 en 14 van Ezechiël 16. Gemeente, laat ik hiermee samenvatten met de woorden van vers 14. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid. Kunt u het begrijpen? We kunnen het niet begrijpen. Dat kind dat daar lag, dat reddeloos, radeloos, dat daar hopeloos neerlag en dat ten dode gedoemd was. Datzelfde kind, gewekt ten leven, tot een sierlijke bruid van de heilige God en van de bruidegom in de hemel gemaakt. Het wordt hier van haar gezegd: van u ging een naam uit onder de heidenen, om uw schoonheid. Het is de schoonheid die hij in haar heeft gelegd, de schoonheid die tot zijn eer is. Want die schoonheid, ze was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had. En zo is het. Alles uit hem en door hem en tot hem. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen: hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Wilt u weten of deze dingen ook in uw leven gevonden worden? Gemeente, dan is dit de uiteindelijke toetssteen. Ge zult u voor hem buigen. Want dat is het enig passende antwoord op de weldaad van levendmaking, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dan zink ik in de diepte. Dan is er in mij niets anders over dan verwondering. Heere, dan zal ik mij voor u buigen en mij in eeuwigheid voor u, de Heere, buigen. Want het is alleen uit u en door u en tot u, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 45, de versen 6 en 7. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Voor u buigen we ons, Heere. Het waren vanmorgen wel diepe woorden. Het was uit het Oude Testament genomen in beelden die op zichzelf wel helder en aansprekelijk zijn, maar waarvan de diepte van de bevinding een zaak is, Heere, die u zelf moet geven en die u zelf leert, waarin u onderwijst en leidt. We bidden u, Heere, of u ons daar het gezegende voorwerp van wilt maken. U, de heilige God, die zondaren opzoekt, die vanuit uw eeuwige ontferming juist datgene wat veracht is en waarvan u zegt dat het walgelijk is, omdat het door en door de zonde besmet is, dat u het opneemt en dat u het aan uw hart drukt en dat u uw liefde betoont en betuigt, Heere, en dat u ook verder gaat in verdere weldaden en zegeningen en ook in de oefening van het geloof dat u geeft deze dingen ook vast doet zijn, opdat als de vrucht daarvan, o Heere, ook vreugde en troost ontvangen mag worden in het aangezicht van u, o Heere Jezus Christus. Ook zijn diepe dingen, Heere, maar u geeft ze toch te verstaan in meerdere of mindere mate. En het is toch ook onmisbaar, Heere. We bidden om die genade. We bidden om de genade om het voor het eerst te mogen ontvangen. We bidden om die genade, Heere, om daarin verder geleid te worden. Want daarin zal toch uw heerlijkheid zijn, Heere, dat uw kinderen ook uw heerlijkheid mogen afstralen en weerspiegelen. En dat zal toch zijn in de oefening van juist deze dingen. We vragen, Heere, of u dat geven wilt, ook in het midden van onze gemeente. Het is dikwijls zo stil. Almachtige God, schenk het in uw gunst. We mogen u danken voor de dingen die er toch ook zijn, waarin deze dingen ook gekend worden. Maar wilt u het, o Heere, verder leiden en geeft dat het bij velen zo mag zijn, jongeren en ouderen. Want in de oefening van deze dingen, daar ligt de ware vreugde en vrede en troost in. Zegen ons zo. We bidden of u ons ook vanmiddag in uw huis wilt brengen, als we vanuit het leerboek van de catechismus nog zullen luisteren naar dingen die rechtstreeks te maken hebben met wat vanmorgen, o Heere, aan de orde was. En dan zal het gaan over de praktijk van deze dingen, ook in de vruchten. We vragen om uw zegen over het woord van vanmorgen. We bidden om uw nabijheid vanmiddag. Leid ons en verhoor ons in uw trouw. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot uit Psalm 113... Psalm 113, daarvan het vierde vers als onze slotzang. Thank you. Verheft nu uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.